Namens de kerkenraad zijnde voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat voor u voor om 16:30 dominee Gea van der Brink met aansluitend een broodmaaltijd en preekbespreking. Zondag om 10:00, 14 juni, dominee J. Koppelaar en 's middags uw eigen predikant om 16:30, dominee G.A. van der Brink. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Elina Kasbergen en Kees-Jan Vermeij. Ze hopen donderdag 11 juni in het huwelijk te treden. De huwelijksdienst waarin dominee G.A. van der Brink zal voorgaan, zal plaatsvinden in de Laankerk al hier, 's middags om 15:00. Zaterdag 13 juni is een zangavond met het jongerenkoor Heeman. Het thema is Loof de Heere, aanvang 19:30. Voor alle data geldt Leo Volente. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor de landelijke diaconale projecten in Malawi. De tweede voor de kerk. De derde voor het onderhoud van de kerk. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds huisvesting. Tot zover de mededelingen. Laat ons deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 71, het tweede vers. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Psalm 71, het tweede vers. Eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Het is het eerste vers van Psalm 32. Na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte en uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Jezus zei tot hem: Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. De schriftlezing vindt u in Handelingen 4. En we lezen samen de versen 1 tot en met 22. Wij noemen u Handelingen 4, vers 1 tot en met 22. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën. Zeer ontevreden zijnde, omdat ze het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En vele van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des andere daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas de hoge priester en Caiaphas en Johannes en Alexander. En zoveel er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vroegen zij: door wat kracht of door wat naam hebt gij dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: gij overste van het volk en gij ouderlingen van Israël. Alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is. Zo zei u alle kennelijk en het ganse volk Israël, dat er door de naam van Jezus Christus, de Nazarene, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is En de zaligheid is in geen andere, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat ze ongeleerden en eenvoudige mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan, die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden ze met elkaar, zeggende: wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan alle die in Jeruzalem wonen. En we kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherp dreigen dat ze niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat ze ganselijk niet zouden spreken, nog leren, in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden, zeiden tot hem: oordeelt gij of het recht is voor God u meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen we gezien en gehoord hebben. Maar ze dreigden hen nog meer en lieten ze gaan, niets vinden hoe zij hen straffen zouden om des volks wil, want zij verheerlijkten allen God over hetgene geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaar oud aan welke dit teken der genezing geschied was. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in vers 12, Handelingen 4, vers 12. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, doe ons toch beseffen wat een voorrecht het is dat dit evangelie dat meer dan 2000 jaar geleden verkondigd werd in Jeruzalem vanmorgen mag klinken in Kralingse Veer. We mogen wel in verwondering zingen. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op een wrikbare steunpilaar. De boodschap van de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de dood, die dood geweest is, maar die leeft. En niet alleen dat, die ook door diezelfde opstandingskracht het leven schenkt aan doodschuldige zondaar. En dat getuigenis mag klinken. Dat getuigenis klonk toen en we hebben gelezen, er geloofden er velen. En het getal der mannen werd omtrent 5000. Wat een kracht is er toch gelegen in dat woord. Paulus zegt daar ook van, het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En Heere, geef door de genade van de Heilige Geest dat dat woord vanmorgen door jong en oud, ook door onze kinderen, zo mag worden ontvangen. Voor wat het waarlijk is, het woord van God. Dat wij de stem van de Zoon van God mogen horen. Voor het eerst om op te staan uit onze doodstaat. Voor opnieuw om dat geestelijk leven voor u gewerkt te laten opbloeien. Opdat er in ons leven vruchten gezien worden van geloof en van bekering. Dat het ook van ons gezegd mag worden: ze zijn met Jezus geweest. O, dat we de geur van deze dierbare zaligmaker mogen verspreiden. Heere, daar hebben we uw hulp onmisbaar voor nodig, in spreken en in luisteren. En zo komen wij u bidden om de werking van uw Heilige Geest. Wil wonderen doen vanmorgen, niet alleen hier waar wij samen mogen zijn, maar ook thuis als we mee mogen luisteren of later de prediking horen. We denken aan alle plaatsen waar uw dienaren uitgaan vandaag om het evangelie van de gekruisigde en opgestane Christus te prediken en aan de harten te leggen van zondaar. Opdat zij zouden leven. We hebben gelezen dat we zalig moeten worden. O, doe ons dat ook beseffen. Dat er buiten Christus geen zaligheid is. Het wordt in onze kringen nogal eens gezegd. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wat een waarheid is dat. Eeuwig verloren. Buiten Christus. Eeuwig omkomen. Nooit geen preek meer horen. Nooit meer genodigd worden tot het heil dat Gij en uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt bereid. En dan vanmorgen weer die zaligmaker die aan de deur van ons hart klopt. Opdat er gemeenschap zal komen. Opdat gemeenschap verdiept en verrijkt zal worden in de ontmoeting met u. O gezegende bruidegom. Heere, maak het wel. In spreken en in luisteren. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. En wij willen samen gaan zingen van Psalm 135. De versen 1, 2, 7 en 11. Wij noemen u Psalm 135. Het eerste vers prijst de naam van uw God, Heeren knechten. Hier vergaat. Het tweede vers. God is goed. Looft hem tezaam. Het zevende. Israël kwam dus hoogste hand in bezit van hun staat. En tenslotte ook het elfde vers. Israëls. Lovend. Al tezaam. Uw God. De God der eer. Gemeente, het is goed om eerst te weten onder welke omstandigheden onze tekstwoorden klinken, zodat deze prachtige parel nog meer gaat schitteren voor ons en we er met nog meer verwondering naar zullen kijken. Want deze tekst, en dat mag wel duidelijk zijn, heeft alleen de Heere Jezus Christus zelf tot inhoud. Een rijkere woord kun je toch niet hebben. Maar eerst dus de aanleiding tot de tekst. We hebben dat gelezen, Petrus en Johannes zijn gevangen genomen, omdat ze de kreupelen bij de schone poort in de naam van Jezus hebben genezen. Aan het eind van het hoofdstuk wordt gezegd dat de mens meer dan 40 jaar oud was aan wie dit teken der genezing geschied was. Dat was een zaak van grote verwondering geweest. En met name de wijze waarop dat gebeurd was. Want Petrus, die zegt tegen die man die daar jaar en dag gezeten had, die daar iedere dag door zijn vrienden of familie naar die schone poort gebracht werd. Petrus zegt tot hem: in de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En hij opspringende stond op en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. Dat is wat geweest, dat begrijpt u wel. Nou, en dan om deze heerlijke dingen moeten die twee broeders zich gaan verantwoorden voor het Sanhedrin. Ze staan voor het hoogste kerkelijke rechtscollege, onder voorzitterschap van Annas, zo lezen we, de hoge priester. En die van het hoge priesterlijk geslacht waren erbij, waaronder Caiaphas, Alexander. En staat er dan, en als zij hen in het midden gesteld hadden, vroegen zij door wat kracht of wat naam zij dit gedaan hebben. En dan staat er in vers 8, hoe Petrus geheel vervuld is met de Heilige Geest. Dus de woorden die hij nu gaat spreken, krijgt hij te spreken van de Heilige Geest. Dat mag duidelijk zijn. Petrus hoeft zich dus zelf niet te gaan verdedigen. Nee. Hij laat zich helemaal leiden door de Heilige Geest. En dat is mooi om dat te zien. Dat is geheel naar de belofte van Jezus zelf. Die Jezus uitspreekt in Matteüs 10. Daar staat letterlijk dit: doch, wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult, want het zal u in diezelfde uren gegeven worden wat gespreken zult. Want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de Geest des Vaders die in u spreekt. Nou, dat is nou precies wat hier gebeurt. De Geest des Vaders gaat spreken. Hij hoeft zich geen enkele zorg te maken over wat hij nu ter verantwoording zou moeten zeggen. Dus vol van de Heilige Geest des Vaders zegt Petrus dan: zo zij u alle bekend. En het ganse volk Israëls, die allen, dat is dus dat Sanhedrin, en dan het hele volk van Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruisigd hebt, let erop, zie je daadwerkelijk aangewezen worden als degene die verantwoordelijk zijn voor de kruisiging van Christus, maar die God van de doden heeft opgewekt. Dat was de inhoud van hun prediking ook geweest, de opstanding van Jezus Christus uit de doden, waardoor al die ergernis was ontstaan. Door hem, zeg ik, staat deze hier gezond en wel voor u. En deze is de steen, dat is dus Jezus Christus, die door u, Sanhedrin, de bouwlieden, veracht is, welke geworden is tot een hoofd des hoeks. En in dat verband klinken onze tekstwoorden. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mens is gegeven, door welke wij zalig moeten worden. Laten we nou eerst eens beginnen bij het einde van de tekst. Wij moeten zalig worden. De vraag is niet of wij zalig kunnen worden, zoals dat eens door de discipelen aan Jezus is gevraagd. Wie kan dan zalig worden? Nee, de Heilige Geest die zegt hier bij monden van Petrus dat wij moeten zalig worden. En dan wordt dat woordje wij in de Griekse grondtekst benadrukt. Wordt een apart woordje aangewijd. Normaal is de persoonsvorm af te lezen uit het werkwoord, uit de werkwoordsvorm. Maar hier wordt het persoonlijk voor en wordt nog eens extra genoemd. Dus let erop, wij, alle nadruk, staat ook nog eens aan het eind van de zin, helemaal apart. Wij moeten zalig worden. En daarom kan ik ook iedereen aankijken in de kerk. Van de kleinste tot de grootste, tot de oudste, jongste. Dit is wat de Heer bij monden van Petrus, die vol is van de geest des vaders, laat horen. Wij, gemeente van Kralingseveer, wij moeten zalig worden. Dat is wat de geest des vaders u, jou en mij verkondigt. Wij hebben ons dit allemaal heel persoonlijk aan te trekken, omdat er een persoonlijk voornaamwoord staat. Het is niet een of ander algemene uitspraak over de mens of de mensheid. Dat hoor je natuurlijk in onze gereformeerde gezindheid nog wel eens zeggen. Ja, maar een mens dit en een mens dat en een mens zal zus en een mens zal zo. Nou, dan weet je het al. Vrijblijvender kan het allemaal niet. Nee, de Bijbel doet het anders. Die zegt, wij. En Petrus sluit zichzelf daarbij ook in. Dat is ook zo mooi. En zo zit het met de dienaren van Christus vandaag nog steeds. Het gaat ook om mij. Ik moet ook zalig worden. Net als ieder ander in de kerk. Want, zegt ons tekstwoord, onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij zalig moeten worden. Dus, laat dat duidelijk zijn, wij worden allen door dit woord aangesproken. En laat dat dan ook zo zijn. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet. Maar laat u leiden door het woord dat ons verkondigd wordt. Geen andere naam door welke we zalig moeten worden. En dat is dan de naam van Jezus, dat zullen we zo nog wel horen. Maar wat komt het dan dichtbij? Het komt in ons hart. Opdat het zijn krachtige werking daar zal doen. Het is de naam van Jezus door welke we zalig moeten worden. Die naam, dat weet u, daar was de hemelse Vader alles aan gelegen, dat die aan zijn zoon zou worden gegeven. Zowel Jozef als Maria kregen het te horen, dat hij Jezus zou heten. Die naam wordt ons verkondigd. U weet wat verkondigen is. Verkondigen is afkondiging doen. Proclameren. Dat woord uit de Griekse grondtekst betekent dat er een heroud voor de koning uitging om uit te roepen dat de koning eraan kwam. Dat is verkondigen. Proclameren. Kortom, dat je je geschikt moest maken om die koning te ontmoeten. Dat je toe bereid was. Nou, dat is verkondigen. Ik mag verkondigen dat wij ons bereid moeten maken om de Here te ontmoeten. En hij laat zich hier ontmoeten, onder de verkondiging van het woord. Want dat middel heeft God ingesteld om die gemeenschap met zondige mensen tot stand te brengen en te onderhouden. Zo zoekt de Heilige Geest gemeenschap met u en mij. Nou, en dan wordt er, u weet het, de discipelen werden vergeleken met vissers van mensen. Degenen die dat woord verkondigen moeten dus proberen om zoveel mogelijk vissen te vangen. Nou, u begrijpt wel dat visnet, dat wordt over ons allemaal uitgegooid vanmorgen. He, want wij moeten zalig worden. En ik ben die visser. En ik wil zoveel mogelijk vangen. Ik ben een heraut van de koning. Ik wil zo graag dat de koning zoveel mogelijk vis krijgt. En dat is nou zijn welbehagen, want dat komt niet uit mij vandaan, dat begrijpt u wel. Het welbehagen des vaders is de zaligheid van zondaar. En vandaar dat er ook zoveel blijdschap was op de kerstdag, als God zijn zoon in deze wereld neerlegt, dan klinkt het toch ook in de mensen een welbehagen. Wij moeten zalig worden. Nou, ik heb nu genoeg gezegd over wij. En nu gaan we naar dat andere woordje, het werkwoord moeten kijken. Wij moeten zalig worden. Letterlijk staat er, het is noodzakelijk dat. Heilige noodzaak dat we zalig moeten worden. Hier staat voor het woordje moeten hetzelfde woordje als... Er staat in Johannes 4, als er staat, Jezus moest door Samaria gaan. U weet het, een Jood ging niet door Samaria. Men maakte een omweg. Men wenste met die mensen op geen enkele wijze kennis te maken, te ontmoeten, te spreken, geassocieerd te worden zelfs. Nee, met een bocht eromheen. Maar Jezus moest door Samaria gaan. U weet waarom? Omdat hij die Samaritaanse vrouw moest gaan trouwen. Geestelijk wel te verstaan. Zij zou zijn bruid worden. En niet alleen zij, maar de hele stad Sichar. Waar ze uitkwam, want als ze gaat vertellen dat ze in ondertrouw is gegaan met Jezus, dan komen ze allemaal in beweging. En dan zeggen ze, nou geloven we niet meer van wat die vrouw gezegd heeft. Maar we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. En dan is het zo mooi om te horen wat die Samaritanen dan zeggen. Wij geloven niet meer om uw zeggenswil, want wij zelf hebben hem gehoord. En weten dat deze waarlijk is de Christus, dat is de Messias, de zaligmaker van de wereld. Wat een ruimte hebben ze gezien toen ze die Christus ontmoeten. En dan wil ik aan u vragen, u die de Heer Jezus hebt leren kennen. Jij, die leven de kennis van Christus mag bezitten. Dat herken je toch bij jezelf. En zeg, oh, als het gaat om dat offer dat hij bracht, kan de hele wereld zalig worden. En vanuit die royaliteit mag je ook met je naaste over hem spreken. Ik zou wel zeggen, je kunt niet anders over hem spreken dan zo. Ik zal, o heren, die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw goddelijke daan met diepst ontzag aandachtig gadeslaan. Wie ooit nog twijfelde aan de goede bedoelingen van God, we zijn nu op de hoogte gesteld. Wij moeten zalig worden. Dat is het welbehagen van God. Ik denk ook in 1 Timotheus 2. Welke wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis der waarheid komen. En dan komt natuurlijk als vanzelf die vraag bovendrijven. Ja, maar wat is nou eigenlijk zalig worden? Nou, dat is verlost worden. Bevrijd worden van de geestelijke en de lichamelijke ondergang. Het is gered worden van de zonden en de toren van God over de zon. Omdat dat blijft staan. Dat u en ik in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom kinderen des torens zijn. Dat is de realiteit van het ieder mens die niet wedergeboren is. En dat is een ontzaglijke realiteit. Want dat betekent dat als we blijven die we zijn, verloren gaan. Eeuwig verloren gaan. Maar nu is de Zoon des mensen gekomen. En dat is dus het antwoord van God op die vreselijke toestand waarin wij onszelf hebben gebracht. En waar we dus nooit van zijn levensdagen meer uit zullen komen. Dit is het antwoord van God op ons doen en laten. Dat hij het liefste dat hij heeft, en dat wil ik toch ook tegen de kinderen zeggen. Dat God nou om jullie zalig te maken, het liefste dat hij heeft, zijn eigen kindje. En dan komt het ook echt als een kindje van 6-7 pond op de wereld. Klein, onschuldig, helemaal hulpbehoevend. Zoals wij die kinderen zo uitnemend lief vinden als we het zien. Oh, wat een schatje, we raken er niet op uitgekeken. Nou, die liefde. En dan nog veel rijker en heerlijker als het bij u en mij ooit gevonden zou kunnen worden. Die liefde maakt dat God dat kind aan een wereld geeft, verloren in zonden en schuld. God weet heel goed waar hij aan begint. En voor God is er geen andere weg dan die weg te gaan. En dat heeft hij van tevoren afgestemd met zijn eigen kind en met de Heilige Geest. Daar is in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid een raadsplan geweest. Het gaat boven u en mijn verstand, maar het is wel gebeurd. Wie is er die met zijn hart borg wordt om tot mij te gaan haken? Zie ik, kom, o God, om mijn wil te doen. Om uw wil te doen. En zo is het gegaan en zo is die gekomen. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Nou, en dan komt deze tekst. Er is maar één naam door welke we zalig moeten worden. Wat God nou geeft om aan die verlorenheid te ontkomen, daar moet dus van gebruik gemaakt worden. Die naam die moet aangeroepen worden, die naam moet aanbeden worden, die naam moet omhelst worden, geloofd worden. De Zoon des mensen die zegt in datzelfde Samaria tegen zijn discipelen. De Zoon des mensen is niet gekomen om de mensenzielen te verderven, maar om ze te behouden. Dan gaan we eerst eens kijken tegen wie de Heer dat nou zegt. Of Petrus dat nou zegt. Want dat is natuurlijk ook vaak een crux. Hij zegt, ja, kun je dat nou zomaar tegen iedereen zeggen? Is dat niet een speciaal volk waar je dat tegen moet zeggen? Die bijvoorbeeld al ontdekt zijn aan zonden en schuld of tobben over hun verlorenheid. Of... Nou, één ding kan ik u garanderen, dat Sanhedrin tobde echt niet over hun verlorenheid. Geen één, integendeel. Het blijkt zelfs dat ze niet wensen dat ze in de naam van Jezus spreken. Onder die voorwaarden worden ze straks vrijgelaten. Oké? Gebeurd is gebeurd, maar geen woord meer over Jezus. Heb je dat goed begrepen? Geen woord meer over Jezus. Nou, tegen die mensen, tegen zulke boosaardige vijanden, klinkt dit woord. Zo zijn u allen bekend en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarene, die gij gekruisigd hebt, die God van de doden opgewekt hebt. Door hem, zeg ik, staat deze hier gezond voor u. Deze steen die door u veracht is geworden als bouwlieden. Nou, u begrijpt wel waarom ik dit nog eens extra zeg. Omdat er misschien ook een kralingse veer wel zitten. Die daarmee top. Die zeggen, dominee, dat kan nou toch alleen maar gelden als ik een grondig besef heb van mijn verloren bestaan voor God. Die dame die kan toch zomaar niet voor mij gelden tot zaligheid. Nou, hier in het Sanhedrin wordt die naam verkondigd. En niet zomaar. Calvijn zegt, als het niet geloven, dan is het gepreekt om hun alle onschuld te benemen. Kijk. Dat is de andere kant. Als we het niet geloven, kunnen we straks nooit zeggen, toen wij op 7 juni in Kralingseveer in de kerk zaten, heeft dominee de Groot ons dat niet verteld. Ik hoop dat het goed doordringt. Ik zei toch, het is persoonlijk. Het wordt in ons hart gelegd. Kan best dat straks die vogels komen en het uit je hart pikken. En dat je het weer naast je neerlegt. God beware er ons voor. Maar het is wel in het hart gezaaid, zegt Christus. Petrus en Johannes, die staan, en dat is misschien ook goed om nog even op te merken hier, voor hetzelfde Sanhedrin als waar Jezus voor gestaan heeft. He? Moet je nagaan? Hij zegt het ook, jullie hebben hem gekruisigd, jullie zijn de bouwlieden. En nou staan ze hier voor datzelfde Sanhedrin en hebben ze Jezus de mond gesnoerd door hem aan het kruis te hangen. En nu wensen ze deze discipelen van Jezus weer de mond te snoeren. Denk erom dat je niet meer spreekt in de naam van Jezus. Het is een zalig worden, staat er. Dat wil zeggen dat we dat ondergaan. Ik maak mezelf niet zalig, ik red mezelf niet, ik verlos mezelf niet, ik word verlost. Het overkomt. Zalig worden is dus een zaak die God doet in ons leven. Maar hier mogen we horen hoe dat gaat. Door je door de Heilige Geest in aanraking te brengen met het woord. Door ons in die aanraking te brengen met die naam. Die ene naam waarover hier gesproken wordt. Die wordt zonder voorwaarden en zonder onderscheid uitgeroepen. Geproclameerd, zeiden we, over ons. Zo brengt hij dat nu toch onder ons ook. En nou hebben we misschien, dat zou kunnen, net als dat Sanhedrin die naam van Jezus veracht. Dat staat al in de profetie van Jesaja. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Dan komt dat persoonlijke voor, dan worden wij ook. Nou, u hebt gehoord, wij moeten zalig worden. En als je nu ontdekt wordt aan het feit dat wij hem niet hebben geacht, dan moet je zien wat er gebeurt onder de prediking. Dat God als het ware met dit woord nu tegen die situatie opbotst. En zegt zo niet ver. Wat rijk als de Heilige Geest ons in die zin de voet dwars zet. Als die naam ons nog niet lief is, dan gaat deze preek bewerkstelligen dat we die naam lief krijgen. Dat is de bedoeling van de prediking. En u zegt die naam van Jezus ook alles over zijn persoon. Jezus, dat is de Heere maakt zalig, de Heere bevrijdt, de Heere verlost en dan de Heere met hoofdletters. J staat voor Yahweh en Joa staat voor redden, zalig maken. Jezus, dat komt van Hosha, of Josha kun je ook zeggen. Dat is het Hebreeuws. Nou, Jezus is de Griekse vertaling daarvan. Dus als God de Vader die naam Jezus geeft, dan horen we dus in de naam wat God met dat kind van plan is. Hij zegt het er ook bij, ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van alle zonden. Wat is het toch heerlijk om zo naar het evangelie te luisteren. Want er zit niet die zonde en kralingse veer. En je weet niet hoe je eraf moet komen. Je botst maar tegen jezelf op. Zeg, oh, nou is het weer fout gegaan vandaag. Het is weer fout gegaan vandaag. Ik had zoveel goede voornemens. Dit zou ik niet meer doen. Dat zou ik niet meer doen. En ik heb het allemaal gedaan. Ik heb het gisteren nog erger gedaan dan eergisteren. Er is ook maar één naam. Onder de hemel, onder de mensen gegeven door welke we zalig moeten worden. En dat is de naam van Jezus. In hem is de kracht. Om vanuit zijn kracht tegen de zonde te strijden. Allereerst zul je in die naam vergeving van zonde ontvangen. Dan mag je al geloven dat je schuld is weggedaan. En dat hij geen van je zonde aanziet. Gemeente, zult u de naam van Jezus met vrijmoedigheid beleiden. Ik vind het altijd heel erg dat vaak doelbewust die naam Jezus niet genoemd wordt. Dan hoor ik zoiets als, ja, maar die heeft nog geen kennis hoor aan de tweede persoon. En die tweede persoon, dat zal ik dan maar tegen de kinderen zeggen, dat is dan de Heer Jezus. Dat is puur dogmatische invulling. Leerstellig. Wat zou jij ervan vinden als kind? Jij hebt een naam gekregen van je vader en moeder. Als ik dat kind aanspreek, dat derde kind van u. Of hé, jij bent toch dat derde kindje van je moeder. Zo gaat dat toch niet. Of dat de ambten genoemd worden, niet zijn naam. Ja, hij is die grote leraar. Zeker, dat is waar. Maar laten we dan zeggen dat Jezus die grote leraar is. U geneert ze misschien ook wel eens als je iemand ontmoet, dat je niet op de naam kunt komen van zo iemand. Dat ze je hartelijk groeten van zo, hoe is het? En, hoe heet die ook weer? Ja, dat doen wij voor mensen. Maar als we de naam van Jezus weten, en die weten we, oh, laten we hem dan ook noemen. U mag hem heiland noemen. U mag hem zaligmaker noemen. U mag hem borg noemen. U mag hem hoge priester noemen. En alle andere namen die de schrift aan hem geeft. Maar vergeet zijn eigen naam niet. Onze naam is toch letterlijk eigen naam. Taalkundig is dat ook nog zo. Als je taalkundig moet ontleden en je hebt een naam in je stuk staan, dan zeg je nou, Piet den Dekker, Piet, eigen naam. Jezus is de eigen naam van de Zoon van God. Gij zult zijn naam heten, Jezus. En waarom is het nou zo belangrijk? Omdat in die naam de kracht is om te genezen, dat hebben we gezien. In de naam van Jezus. We kunnen wel zeggen, dat is kracht. Kracht, wonderbare kracht in het bloed, zo zingen we. Maar ook in de naam van het Lam. We lezen zelfs dat opdat in de naam van Jezus. Gemeente, we hadden het over wij. En we hadden het over zalig maken van de wereld. En hier hebt u weer zo'n tekst. Opdat in de naam van Jezus alle knie zich zou buigen van hem die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. God laat zich kennen door Jezus Christus. Door die naam. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En waar staat die zaligmakende genade nou voor? Ach, we zeiden het al. De verlossing van de zonde en de dood. En het recht te geven op het eeuwige leven. Na de wet die ons allen schuldig stelde, hebben we gezongen. En dat is nu die zaligheid. Daar begint die psalm mee. Welzalig. Niet alleen zalig, nee, daar komt nog eens een welzalig overheen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die straf van de straf voor eeuwig is ontheven, wie wanbedrijf waardoor hij was bevlekt voor het heilige ook. Des Heren is bedekt. En wat heeft hij niet aan zondaren zalig gemaakt in die 3 jaar tijd dat hij gewandeld heeft op de aarde? De kinderen weten het allemaal, hij kon er niet mee ophouden. Zelfs aan het kruis, daar hangt hij zijn machteloze schijnbaar. Hij kan niks meer. Maar hij maakt zalig. Dan blijft hij mee aan de gang. Hij zorgt ervoor dat er zalig gemaakt worden door dat eerste gebed van hem. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Als vrucht van dat gebed zien we de hoofdman met zijn soldaten beleiden. Ja, waarlijk, deze was Gods zoon. En dan die moordenaar aan het kruis. Die draagt die mee het paradijs Gods in. O, waar die naam is, daar is vrijheid. Want die naam zo rijk van eer is tot onze vreugde nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen uwer hand. En dan komt het er dus op aan. Dat wij net als hier, zoals het staat, en velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En we weten vanaf Handelingen 2 wat er dan gebeurt. Die dan dat woord gaarne aannamen, dat is geloven, die werden gedoopt in de naam van Jezus tot vergeving van zon. En zo is het met al die 5000 gegaan. En u weet het, later komen er staan nog menigten van vrouwen en menigten van mannen. Met eerbied gesproken aan de Heere de tel kwijt. Dan horen we niet eens meer over duizendtallen. Dan horen we over menigten. Die zijn allemaal gedoopt in de naam van Jezus. Ondergedompeld in dat bloed dat reinigt van alle zonden. In de naam van Jezus. Nou gebeurt dit allemaal naar aanleiding van het wonder bij die schone poort. Daar zat een kreupel en die man die zat er al jaren dag. Nou, dat kan ook nog een rol spelen natuurlijk. Hij zegt, dominee, nou komt het zo dichtbij u. Zegt zelfs dat het in mijn hart is gezaaid vanmorgen. En toch, op een of andere manier. Doet het niks. Ik zou in de Heer Jezus moeten geloven. Ik geloof het ook wel dat het moet, maar hoe? Ik ben net als die kreupelen, die zit aan die poort. Ik kan het zelf niet. Nee, maar het zou ook niet best zijn als je het zelf zou kunnen. Dus op zichzelf is dat wel goed dat je dat weet. Alleen het wordt zo erg, en dat is natuurlijk hoe rechtser bij ons in de kerk komt, hoe erger dat het wordt, dan wordt het een excuus. En dan wordt het erg. Want dan wordt een waarheid tot een leugen. En dan verdraaien we de schriften tot ons eigen verderf. Calvijn zegt het zo mooi, omdat God wist dat niemand tot hem kan komen. Omdat God dat wist. Daarom komt hij tot ons. En dan het bijzonder in zijn lieve zoon. Want in hem is God tot ons gekomen. Omdat wij niet tot hem kunnen komen. God heeft die naam gegeven onder de hemel. En alleen uit kracht van die naam, uit kracht van die naam, kan die kreupelen lopen, kunnen blinden zien, kunnen doven horen, kunnen doden levend worden. Want die de stem van de zonen Gods horen, die zullen leef. En u weet het, met Pinksterdag, de prediking van die naam doorsteekt de harten van de zondaren. En het preken van die naam doet dat woord gaarne met blijdschap aannemen. En in die naam gedoopt, ondergedompeld tot vergeving van zonde. Want, zegt onze tekst, er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. Absoluter kan het niet gesteld worden. Geen andere naam onder de hemel. Geen andere naam onder de mens. Eerst eens even let op dat woordje hemel. Geen andere naam onder de hemel gegeven. Er staat niet geen andere naam in de hemel gegeven. Het is onder de hemel gegeven. Wij hoeven niet in de hemel op te klimmen, zegt Paulus. Er staat onder de hemel. Calvijn zegt, we zijn zo ver van het rijk van God verwijderd, dat hij ons niet alleen nodigt om tot hem te komen, maar dat hij ook als met een ver uitgestrekte hand ons de zaligheid ter genieting aanbiedt. Petrus leert nu dat dit door Jezus geschied is, omdat hij op zo'n wijze naar de aarde is afgedaald en dat hij de zaligheid met zich meebrengt. O, prachtig om dat te lezen. Dat hij met een ver uitgestrekte hand de zaligheid ter genieting aanbiedt. Dus we blijven met deze tekst gewoon met beide benen op de grond. Die zaligheid is geen zaak voor de hemel. Ja, eeuwige zaligheid. Dat is voor de hemel. Nee, die zaligheid, zegt de tekst, is voor hier en nu. En hoe heerlijk wordt dat al uitgedrukt in Psalm 89. Hoe zalig is het volk, daar hebt u het, dat naar uw klanken hoort. Zij, heren, zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijke aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Dat zaligheid. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. God heeft de hemel gescheurd om onder die hemel plaats te maken voor zijn lieve zoon. In de mensen een welbehaag. Dat is een bekend gezang. Dat zingt daar ruist langs de wolken. Een lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigde samen. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en hij heelt alle smart. Die naam onder de hemel gegeven. En dan ook nog eens onder de mens. Hoe ongekend wijd is toch de blik van de Heere God. Onder de hemel. Nou. En dan nog onder de mens. Maar er is één beperking. Eén naam. Deze ene naam Jezus Christus bepaalt u en mijn zaligheid. Gegeven staat, wist je. Eén naam gegeven. Dat heeft God zelf gedaan. Kom nog een keer terug bij die Samaritaanse vrouw. Jezus zegt tegen haar, indien gij de gave Gods kende, dan heeft hij het over zichzelf, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, ge zou het van hem begeerd hebben, en hij zou u levend water hebben gegeven. Dus die gave is Jezus zelf. Gave van de Vader om zalig te maken. Dat is een grote werk. En daar heeft hij zich voor ingezet tot de dood toe. Hij moet zalig maken. Hij wil zalig maken. En hij zal zalig maken. De zaligheid staat er ook. Is in geen ander. Ja, hij is de zaligheid zelf. Hij heeft die zaligheid niet alleen verworven. Hij heeft die zaligheid niet alleen verdiend. Hij is de bron van zaligheid. Zeker. Maar hij is ook mijn zaligheid. En dit is de meest bestreden leer in de kerk. Of je nou in de zware kerken komt of in de lichte kerken. Altijd staat of valt het met de naam van Jezus. Satan klaagt Gods kinderen ook aan. Je denkt toch dat het geloof in Jezus. Je gelooft er niet dat dat genoeg is. Er zal toch wel dit en er zal toch wel dat en er zal toch wel zus. En als jij niet dit en als jij niet dat en als jij niet zus, dan. Wat is het toch heerlijk als dat naakte geloof, mag ik het zo noemen. Rust op Christus en op zijn verdiensten alleen. Dat is wat deze tekst ons leert. Kijk, de duivel die jaagt ons alle kanten uit. Je hebt niet genoeg aan hem en je zult nog zus en je zult nog zo en je zult nog dat. Dat zie je in al die eerste christengemeenten gebeuren. Welke brief je er ook op opslaat, is overal hetzelfde liedje. Dat is niet genoeg, er moest nog. En dan ging je maar invullen wat voor gedachten van mensen erbij kwamen om een goed gelovige te zijn. Paulus heeft het te vuur en te zwaar bestreden. Hij heeft zelfs gezegd, ik acht alles schade en drek te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus. En wat doet de Heilige Geest? Die jaagt ons juist in de handen van Christus. Want bij hem alleen zijn we veilig. Denk eens aan die andere tekst. Het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Geen andere naam. Ik moet ook denken aan zondag 11 van de Heidelberger Catechismus. Dat speelde toen natuurlijk ook al. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Dat was natuurlijk in de strijd tegen de Rooms-Katholieken. Dan moest je nog met allerlei heiligen kreeg je te maken. En dan komt de vraag. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen? Daar hebt u ze. Bij zichzelf. Dan moeten we naar de bevindelijke kring. Bij zichzelf zoeken. Of ergens anders, waar dan ook. Nee, zeggen ze, ze verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus. Of schoon ze met de mond in hem roemen, want van twee in één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen. Wat we op de Pinksterdag ook horen, die dan met een waar geloof gaarne aannamen, die moeten alles in hem hebben. Alles in hem hebben, wat tot hun zaligheid nodig is. Vandaar dat de dichter ook zingt, die God is een God van volkomen zaligheid. Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Nou, we gaan naar het einde van de preek. Dit getuigenis klinkt nadat die heerlijke heilsfeiten achter de rug zijn. Goeie vrijdag, Pasen, hemelvaart. En nou maakt God het Pinksteren. Dan stort hij die geest uit. En dan gaat het precies gebeuren wat Christus voor zijn dood al heeft gezegd. Die geest zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Nou, je ziet het. Geen andere naam onder de hemel, onder de mensen gegeven. Door welke we zalig moeten worden. En dan wordt er ons bij verteld dat het de geest des vaders is. Dat is zo mooi. Die dat doet. Al is de geest des vaders werkzaam om die zoon, Jezus, gestalte in uw mijn hart te laten krijgen. Nou, dan is op Pinksterdag, mag ik het zo verwoorden, die hemelse vader zo vol van zijn kind, van zijn zoon. Want nu gaat hij vervullen wat hij beloofd heeft. Hè? Dat indien zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Nu gaat dat zaad geboren worden. En dat is niet met mate geschied met Pinkster. En het was ook niet meer te keren, dat weet u. En dan gaat hij zondaren vol maken. Van zijn zoon, Jezus Christus. Van die ene naam onder de mensen. Onder de hemel, onder de mensen gegeven. En dan mag die zaligheid door het geloof in die ene naam geproefd en gesmaakt worden. Daarom zei ik al, geen naam is er zoeter. En beter voor het hart. Wat kan die naam toch veel voor ons betekenen? Ik hoop dat het met u en jou ook zo zal zijn. Dat als je naar een preek luistert, dat je altijd maar luistert van wanneer valt die naam? Daar wacht je op. Omdat hij je liefste is geworden. Je wil van hem genieten en juist doordat die naam gepreekt wordt, mag er heil, genot gesmaakt worden, want hij is mijn heil. En door op hem te zien en door zijn naam te horen preken, mag daar die gemeenschap met hem door de Heilige Geest geproefd en gesmaakt worden, waardoor dat heil genoten wordt. En wat heeft dat toch een heerlijk vooruitzicht. Want dan mag ik mij zijn eigendom weten. Ik mag mij zijn bruid weten. Ik mag mij zijn liefste weten. Ik mag mij zijn kind weten. Wat kan dat ook diep gaan in je geestelijk leven. Ja, uw liefde zocht mij. En uw bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Door genade ben ik een kind van God. Begrijp u dan dat de psalmdichter zingt, beminnaars van de Heere, dat elk hem juichend ere, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. O, die dierbare Christus te eren en lief te hebben, dan is hij toch mijn vreugde. Prachtig in die psalmen. Hij is mijn lied. Hij is mijn lied. Hij is mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die sloof ik hem mijn leven lang. Dat is zaligheid. Hier en nu. Onder de hemel. Zaligheid. Dat is je te laven aan de levensbron. Die dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen van het water van het leven om niet. Weet je wat ook zaligheid is? Als je hart vervuld mag zijn met heilbespiegelingen. Dan moet je eens kijken wat er dan gebeurt als dat zo is. Dan ga ik het schoonste lied van deze koning zingen. En waarom? Omdat genade op zijn lippen uitgestort is. Dat maakt me vreugde uit. Omdat ik van genade moet leven. Telkens maar weer. Het is ook zo mooi dat in Psalm 118 staat. Goed spreken van de koning. Dat staat er dan zo. Maar het betekent letterlijk goed spreken van de koning. Gezegend zij de grote koning. En dan ook, wij zegenen u uit schere woning. Daar komen we straks uit, hè. Wij zegenen u uit schere woning. Wij zegenen u. Al te samen. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Voor zijn troon. En hier beneden. Onder de hemel. We gaan eindigen met de ultieme zaligheid. Hij kuste mij. Met de kussingen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Nou, dan moet je zeggen. Die God is onze zaligheid. Denk aan het persoonlijk woord wij, hè. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet? Dat is een retorische vraag, dat kan niet anders. Wie zou die hoogste majesteit dan niet? Met eerbied prijzen. Nou mag u amen zeggen. En nou zeg ik het. Amen. Gaan wij samen zingen, Psalm 68, vers 10. Gemeente, vanmorgen om 17:30 is de kleinzoon van de heer mevrouw Van Wezel overleden. 27 jaar oud. Naar ik hoorde is hij ruim heen gegaan, maar de droefheid is groot, dat begrijpt u. Maar kort geleden getrouwd en nu is hij niet meer. Laat ons danken en bidden. Heere, dat is nu die ene naam die ook door deze broeder die nu door u thuis gehaald is, is beleden. Hij mocht het hier onder de hemel doen en nu in de hemel. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. En dat alles vrucht van uw zoen en kruisverdienst, o dierbare zaligmaker Jezus Christus. En wij mogen allereerst zijn vrouwen, ouders en grootouders aan u bevelen. Wat een verdriet zo jong leven, zo veelbelovend ook. Maar hem was een beter lot bereid. En geef dat dat de troost mag zijn. De troost in druk hun toegezegd. O, laat het woord de grond zijn waarop men mag staan. Dat woord dat onder alle omstandigheden van het leven onze gids wil zijn. Van stap tot stap. En dat het ook zo ervaren mag worden. Omringd te weten door dat woord. Dat ons, ofschoon we alles missen, door zijn smaak en hart en zinnen kan strelen. Heere, gedenk in deze nood. Giet balsem in de geslagen wonden. Zeg tot hun ziel in hun geween. Zie, ik ben uw heil alleen. Die naam is een olie, zegt de schrift, die uitgestort wordt. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Heren, wij danken u voor uw woord. Ook de ruimte die daarin ligt. Ruimte die wij niet hoeven te maken, maar die u schenkt. We hoeven slechts de woorden te lezen. En geef dat dat woord ook zijn kracht heeft gedaan, of alsnog zal doen. Heb u gesmeekt om het werk van de Heilige Geest. Ook uw discipelen heb u voor uw lijden en sterven beloofd dat die Geest zelf getuigenis zou geven. En hoe heerlijk is dat gebeurd, dat hebben we gehoord vanmorgen. En het is nog diezelfde geest en nog diezelfde belofte die gelden mag. En daarom, Schepper Geest, doorwaai de hof van ons hart, opdat ook ons leven versierd mag worden met specerijen van geloof en bekering. Dat we de liefdegeur van Christus mogen verspreiden. En die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. We bidden u voor de nood van de wereld. Wij leven in een wereld die in het boze ligt. En ach, wij worden van ogenblik tot ogenblik geïnformeerd over de dingen die gebeuren. Het is zoveel dat wij het niet kunnen verwerken. Het komt over ons heen. En gelukkig geeft u ook het vermogen om daarmee om te gaan, anders zouden we geen leven hebben. Maar ondertussen mogen wij wel bidden voor alle nood en dood hier in deze wereld gaande is. Het een is nog niet voorbij of het ander dient zich weer aan. Bijna 500 mensen verdronken deze week. We hebben de aardbevingen om en net achter de rug. En de modderstromen. En ach, het oorlogsgeweld houdt maar niet op. Steeds intenser zijn mensen bezig om om andere mensen uit te roeien. En we denken ook aan al die vluchtelingenstromen die op gang zijn gekomen. Die niet weer te keren zijn. We weten er geen raad mee hoe hiermee om te gaan. Heere, geef ook aan degene die daarover hebben te beslissen, de verstand met goddelijk licht bestraald. Het is zo erg dat je zo weinig dat afhankelijke leven hoort, ook van de Heere politici. Hoe vaak bedoelt men zichzelf? Ach, wat hebben we dan toch een heerlijke koning in uw lieve zoon gekregen, die aan de voeten van zijn discipelen ging zitten en zei, dit heb ik tot een voorbeeld gedaan. O, dat dat leven toch in ons leven gestalte mag krijgen. Dat we op de Heer Jezus mogen lijken. Dat we mogen bidden, o, zo maak ons uw beeld gelijk. Dat het aan ons gemerkt wordt dat we met Jezus zijn. Dat bidden wij ook voor onze jongeren en kinderen. In wat een tijd komen ze groot. Wat zijn de gevaren? Legio. Van alle kanten. Getrokken. Van de naam van Jezus af. Maar wat heerlijk dan. Dat we op zo'n morgen als deze. In de stilte van uw godshuis. Over die naam mogen horen. En hoe die kinderen daar ook een plek in hebben. Over dat wij en over dat ons. Dat u niet buitensluit, maar dat die naam nu ook voor hen bestemd is. En u hebt u dat al waar gemaakt door die naam ook te verbinden aan onze voorhoofden. Met die heerlijke belofte erbij dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Heere, leer ons zo de schriften te verstaan met ons hart. Op die naam te hopen, zo heilig. En zo goed. Wij mogen u danken voor de kerkraadsvergadering van afgelopen woensdag. Wat een vreugde mag het zijn als in broederlijke eensgezindheid zo'n vergadering verlopen mag. We mogen ook bidden voor onze broeder, dominee van de Brink, zegen hem in zijn bediening, zowel hier vanaf de kansel als aan de huizen en in al het werk dat gedaan mag worden. Zegen hem ook in zijn studie. Ondersteun hem als van onder eeuwige armen. Wij mogen u bidden voor de gaven die we gaven. Bestemd voor Malawi. Dat ook daar bemerkt mag worden dat er een gemeente is, zo ver weg, die nochtans bewogen is met de naaste, vanuit die bewogenheid waarmee Christus de schade overzag. Heren, wij bidden om een rijk van vrede en gerechtigheid. Het zal nooit kunnen met de NAVO. Het zal nooit kunnen met de Europese Unie. Wat een gekrakeel wordt er niet iedere keer weer gevonden. Daar is maar één naam. Onder de hemel. Onder de mensen gegeven. En die naam is Jezus. En die Jezus is beloofd zal al zo wederkomen. Gelijk gij hem hebt zien heen varen. En dan was de prediking ook weer bedoeld. Opdat onze lampen en vaten gevuld zouden worden met olie. We hebben geen prijs gevraagd. Het kon zomaar afgenomen worden vanmorgen. En als we weer wat verbruikt hebben, hebben we de vaten en de lampen weer vol kunnen doen. Opdat die dag van uw komst ons niet onvoorzien zal overvallen. Maar dat het ons dringen mag. Tot het gebed uw komst alleen is het, die ons heil zal volmaken. Heren, wij bidden het u alles, om Jezus wil in de vergeving onze zonden. Amen. Onze slotzang is spel 138 vers 1. Gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij blijven met u allen. Amen.